Dear Heavenly Father, I thank you that we can kneel before you this morning.
En dierbare Hemelse Vader, bedankt u dat we deze morgen voor u kunnen knielen.
And I thank you that you have given us a good night's rest.
Dank u dat u ons een goede nachtrust hebt gegeven.
And I thank you that you even this day will give us a rest inside.
En ik dank u dat u ook ons overdag van binnen rust zult geven.
Your peace and your love and your grace dwelling in our hearts.
Uw vrede en uw liefde die wonen in ons hart.
We know that there are so many people going around with unrest and unpeaceful and unhappy feeling inside.
We weten dat er heel veel mensen zijn die geen rust en geen vrede en geen geluk in hun hart kennen.
But Lord, you have said that even though with the tribulations and trials and very many bad things in this world.
Maar Heer, u heeft beloofd dat ondanks spanningen en allerlei onheil wat in deze wereld is.
We can anyway have peace in you.
Dat we desondanks vrede in u kunnen hebben.
And we are so thankful for that.
En daar zijn we heel dankbaar voor.
And Lord, as we have got this peace from you.
Omdat wij die vrede van u ontvangen hebben.
Help us also to have a burden for souls in need.
En geef dat we dan ons ook zullen inspannen voor zielen die nog in nood zijn.
That we may share the gospel with them.
Dat we het evangelie met hen kunnen delen.
And Lord, let us be wholly yours.
Heer, laat ons helemaal van u zijn.
And so I will ask you to send the Holy Spirit to guide us during this worship.
U daarom ook uw Heilige Geest in deze aanbidding zenden.
Inspire me with the words that you want me to speak.
Dat u mij de woorden ingeeft die ik moet spreken.
And that you may guide and lead us, that we may give you everything and that you may impress our minds.
Wilt u ons zo leiden dat wij ons helemaal aan u geven, zodat u onze gedachten kunt vullen.
And this we pray in the precious name of Jesus.
We bidden dit in de kostbare naam van Jezus.
Amen.
Amen.
Meenemen naar een verhaal dat in Handelingen staat.
And it's actually a sad story that is summarized in a few words.
Het is eigenlijk een heel droevig verhaal.
You find it in Acts chapter 26 and verse 28. Het
staat in Handelingen 26 vers 28.
And maybe you remember this story when Paul was before a mighty ruler called Agrippa.
Misschien herinneren jullie het verhaal dat Paulus voor een machtig heerser die Agrippa heette stond.
And in verse 28 it summarizes what happened to this great ruler in a few words.
Ja, in vers 28 staat in een paar woorden wat er met die Agrippa gebeurde.
As Paul is telling him about the gospel, he is so raptured with what he's hearing.
Paulus die vertelt hem het evangelie en eigenlijk wordt hij daar ontzettend door aangeraakt.
And so he's just exclaiming, almost so persuaded me to become a Christian.
Hij zegt, ja, je hebt me bijna overtuigd om christen te worden.
Do you think Paul was happy to hear those words?
Denk je dat Paulus blij was om die woorden te horen?
If he had left out one word, I think he would have been very happy.
Als er één woordje minder was gezegd, dan was Paulus blij geweest.
But there is one word that just has six letters that is a very dangerous word.
Maar dat ene woord dat in het Engels zes letters heeft en in het Nederlands in vijf.
Okay. And that word is almost.
Bijna vier letters. Ja.
Almost so persuaded me to become a Christian.
En je bent bijna overtuigd om christen te worden.
And I must say that in the work and in my life I have met this, maybe not with exactly the same word, but this attitude I met a lot of times.
Deze houding ben ik in mijn werk eigenlijk heel vaak tegengekomen.
People, they can enjoy listening to you.
ja, mensen die met plezier naar je luisteren.
Sometimes they think it is very interesting to discuss with you.
En soms vinden ze het heel interessant om met je te discussiëren.
Sometimes they are even touched by what you're saying.
Soms zijn ze echt geroerd door wat je hebt gezegd.
But many times the sacrifice is too great.
Ja, eigenlijk heel vaak is het offer dan te groot.
And so they say with this mighty ruler, almost God persuaded me to become a Christian.
Dan zeggen ze samen met deze machtige heerser van je bent bijna overtuigd.
I remember one friend I had in school.
Ik had een vriend op school, vriendin.
And we would be sharing about our faith, you know.
En ja, we hadden het over het geloof.
And so when I was going to be baptized, I invited her to come and attend my baptism. When I was going to be baptized, I invited her to come and attend my baptism.
Toen ik gedoopt zou worden, toen heb ik haar uitgenodigd om ja, bij mijn doop aanwezig te zijn.
And she was so touched, and I know that the Lord was really working on her heart.
Ze was echt geroerd, en ik wist dat de Heer aan haar hart werkte.
But she said, you know, if I should have become a Seventh-day Adventist, I would have to maybe lose all the contact with my family.
En toen zei ze, als ik zevende dag Adventist zou worden, zou ik misschien wel alle contacten met mijn familie kwijtraken.
The sacrifice was too great.
En dat offer was te groot.
And sometimes in the Bible we find stories about people that, yeah, got touched by the message, but they were too weak of purpose.
En ja, dat kom je soms ook in de Bijbel tegen, dat mensen aangeraakt zijn door de boodschap. En dan toch eigenlijk te weinig vast besloten zijn om een keuze te maken.
And I want to turn to a story that we find in the Gospel of Mark.
In Marcus wil ik jullie
chapter 6.
Marcus 6.
And verse 20.
Vers 20.
This is also a mighty ruler.
Hier is ook een. Het gaat ook over een machtig heerser.
I think you all have heard about Herod.
Allemaal wel eens van Herodes gehoord.
I know that this time it was John the Baptist that was preaching to this ruler.
En nu was het niet Paulus, maar Johannes de Doper die predikte tot deze heer.
And John, he was not afraid of telling the truth.
En Johannes was ja, niet bang om de waarheid te zeggen.
He was a very bold preacher and he didn't, I mean, he was not afraid to call sin by its right name.
En hij was heel vrijmoedig en noemde zonde ja, recht bij zijn naam.
And even though he knew that that could lead to his destiny, that he could be killed.
En hij wist dat dat hem eventueel zijn leven zou kunnen kosten.
He said to Herod, you are living in sin, you have to repent.
Toch zei hij tegen Herodes, je leeft in zonde, je moet je bekeren.
Because the wife that you have, she's not yours.
De vrouw die jij hebt, dat is niet jouw vrouw.
And you know, a king, he could just kill people if he got angry with them.
Ja, een koning die kon in die tijd zomaar iemand doden als hij de boot op de
was. John, he was not thinking so much of his life.
Maar Johannes die had helemaal niet zijn eigen leven op het oog.
But he was thinking of the eternal life of this ruler.
Maar hij dacht aan het eeuwige leven van deze koning.
And he knew that if he would continue in sin, he would end in the second death.
Hij wist dat als die koning in zijn zonde zou blijven, dat hij dan de tweede dood zou moeten sterven.
And you know, because John was so clear and so purpose, and didn't he wasn't ashamed of telling the truth?
Johannes die was heel krachtig en ja, heel doelgericht en die was niet bang om de waarheid te zeggen.
Even though it's done in the heart of Herod, he actually got respect for John.
En ja, wat er in het hart van Herodes gebeurde, dat hij echt ontzag kreeg voor Johannes.
It says in Mark 6:20, it says that for Herod feared John, knowing that he was a just man and holy, and observed him, and when he heard him, he did many things, and he heard him gladly.
Ja, want Herodes had ontzag voor Johannes, daar hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij beschermde hem. En als hij hem gehoord had, was hij in grote verlegenheid, maar hij hoorde hem graag.
He enjoyed listening to him, he thought he was a great preacher.
Hij vond hem een hele goede predikant, want ja, hij luisterde graag naar hem.
He understood he was righteous and he was holy.
En hij begreep dat het een rechtvaardig en heilig man was.
But he was too weak.
En Herodes was te zwak.
And we know that this weakness and this, that he didn't have the determination, he didn't have the purpose, he didn't have the strongness to stand for what he was standing for.
En omdat hij niet vastberaden genoeg was en niet sterk genoeg was.
And we know that this went down until he became the murderer of one of the greatest prophets that had lived on this earth.
Kwam hij in een spiraal naar beneden tot hij uiteindelijk de moordenaar werd van een van de grootste predikers van deze wereld.
Do you remember what was said of Daniel?
Weet jullie nog wat er over Daniel gezegd werd?
Not my husband, but the Daniel in the Bible.
Niet de mijn Daniel, maar de Daniel in de Bijbel.
Ja, that's true. He had purpose in his heart that he would not defile himself.
Ja, hij had zich in zijn hart voorgenomen dat hij zich niet zou verontreinigen.
And this is strength of character.
En dat is karaktersterkte.
Herod didn't have this strength.
En Herodes had die kracht niet.
He was not purpose. He was not determined.
Hij was niet vastbesloten. Hij had geen doel.
And imagine how far that can lead you when you're not determined.
Moet eens kijken waar dat toe kan leiden als je niet vast is.
When the devil gets your little finger, you can be sure he's going to take the whole hand, the whole body.
Als de duivel je kleine vinger vast kan pakken, dan weet je zeker dat hij helemaal mee zal slaan.
And we can just be shocked how far it went. I mean, he was killing one of the great prophets on this world that he actually liked to listen to, that he believed was righteous and that he believed was holy.
Dat moet je zien. Je bent geschokt als je ziet hoe ver dat kan gaan. Hij werd vermoord uiteindelijk een van de grootste profeten van de hele aarde. En hij mocht die man graag en hij luisterde graag naar hem, en toch deed hij het.
I just thought about this, how important it is, especially for us as young people.
Daarom is het eigenlijk voor ons jonge mensen ook heel belangrijk.
That we have purpose and that we are determined.
Dat we doelgericht zijn en dat we vastberaden zijn.
And that we think before we come into situation.
En dat we nadenken voordat we ons in een bepaalde situatie begeven.
If we take the example with Daniel, he knew that he would not eat pig's meat.
Ja, als we het voorbeeld van Daniel nemen, hij wist dat hij nooit varkensvlees zou gaan eten.
And so when he came into the situation and it was pig's meat and wine on the table.
Ja, dan kwam hij in die situatie en er stond varkensvlees op tafel en wijn.
He didn't have to think twice even.
Hij had niet twee keer meer te denken.
He knew what was right and he followed it.
En hij wist wat goed was en hij nam het niet.
Doesn't matter what the consequences may be.
Ja, de gevolgen maken op zo'n moment niks uit.
And I think it is the same with us when we come into situations.
En is het ook met ons als we in bepaalde situaties terechtkomen.
If we are reading the word of God and we are filling our hearts and our minds with these things.
Als we het woord van God lezen en onze gedachten en ons hart daarmee vullen.
And we do like Daniel with purpose in our heart that we don't want to defile ourselves.
En als we net als Daniel ons in ons hart voornemen dat we ons niet willen verontreinigen.
Then we know what to do when situations meet us.
Ja, dan weten we wat ons te doen staat in dergelijke situaties.
If we are invited by some of our friends to join in a party or something where we know they're going to play bad music and maybe drink or something, alcohol.
Als je weet dat je uitgenodigd wordt door vrienden en voor een feestje en je weet dat ze dan slechte muziek gaan draaien en alcohol gaan drinken.
Then we say, I would rather stand alone with God, with Christ.
En dan zeg je dat je liever alleen blijft samen met Christus.
Sometimes that may be quite hard.
En dat kan best moeilijk zijn.
And I know it myself because when I was in school, I know it myself because when I was in school.
Ja, ik weet het zelf uit eigen ervaring. Dat was nog heel voor de lot of us.
Sometimes, very often, almost every pause, they would have this music in the hall, you know.
Ja, ik wist dat ze dan in de zaal op school muziek zouden spelen.
And Singro, I think you remember it too. Sometimes in the winter time, and it was really cold, we had to go out in the snow and eat our food because we didn't want to be in that room with all the music.
En dan moest ik met mijn zusje naar buiten, want ook als het buiten koud was en sneeuwde, want we wouden niet in die zaal zijn met die muziek.
But for me that was even better, to be in the snow with Jesus.
Maar het was voor mij veel fijner om in de sneeuw met Jezus
than to be with all my friends inside.
Dan met al die vrienden binnen.
Because I knew that that music had a bad influence on me.
Want ik wist dat die muziek een slechte invloed op mij had.
And I know that even sometimes, like one of my friends would say, Sylvia, you know, I can't invite you to my party because we're going to play this music that you don't like.
En dan kwam het natuurlijk ook wel eens voor dat die vrienden zeiden, ja, ik kan je helemaal niet uitnodigen, Sylvia, want we gaan muziek spelen.
And
jij
I
niet goed vindt.
Because, I mean, they all knew that I had these principles, I know that I also did wrong things, you know, that I was not always so perfect as I should, but I just see that when you're perfect, people kind of get respect for you anyway.
En ja, dan zei ik, nou goed, dan niet. En ik was niet altijd zo overtuigd. Ik had ook wel eens mijn zwakke momenten. Maar ze wisten van mij dat ik die principes had. En uiteindelijk accepteerden ze dat en respecteerden ze dat.
I can just share also because I remember in my sister's class, because we used to tell our case in the class and so on.
Ik weet nog dan iets uit de klas van mijn zus, waar we ook over het geloof spraken.
And when I look back, it's just amazing how respectful the pupils and the teachers were to us.
En, als ik dan terugkijk, is het eigenlijk opvallend dat je van de leraren heel veel respect ontvingt.
It was once they were going to play this music that we didn't like.
Ze gingen op een gegeven moment weer die muziek spelen die wij niet mooi vonden.
If they were playing music or had movies or through a drama or something, we would say that, can we please go out? And they knew about it.
En ze draaiden films of ze gingen een toneelstuk doen en dan vroegen wij, mogen wij naar buiten? Ja, dan wisten ze wel waarom dat was.
But so it was one time when my teacher had, what you call it, a victory in a way, you know, one that was stepping in, a teacher that was stepping in.
Ja, op een gegeven moment hadden we dus een soort kwekeling, een leraar in opleiding.
And so they were going to play this music again.
En ze waren weer van plan om die bepaalde muziek te gaan spelen.
And so my sister said, you know, can I please go? Because this is this music that I don't have conscience to listen to.
En dus zus die zei van, mag ik naar buiten? Want het is die muziek waar ik gewetensbezwaar tegen
heb. And so this teacher, she started to argue, you know.
Maar die lerares was het, die begon te discussiëren.
And said, yeah, but this is not too bad. This is a Norwegian pop star or something.
En zei van, dit is niet zo erg, dit is een Noorse popster.
And so one of the students in the class, and she was an atheist, she was not going to the religion classes even.
En er was een andere leerling in de klas, die was atheist en die ging helemaal niet naar godsdienstles.
And so she was stretching up her hand and she said, yeah, but Singlu, it's like that, so she is allowed to go out.
Ja, maar zij mag weg, zei die, want zij is zo.
And that we both experienced, you know, that the students, they knew where we were standing and they kind of respected it anyway.
De leerlingen wisten waar we stonden en ze respecteerden dat.
But my point is that when you're facing a situation where you have to choose between being loyal to God or being loyal to man, always choose to be loyal to God.
Als je dus ooit in een situatie komt waar je moet kiezen tussen trouw zijn aan God of trouw zijn aan de mensen, kies dan altijd om trouw te zijn aan God.
You will always meet these situations in life.
En die situatie kom je altijd wel tegen.
It doesn't stop when you're finished with school.
En die houden niet op als je van school afkomt.
Maybe you get to work and the boss says you have to work on Sabbath.
En misschien krijg je later werk en dan zegt je baas dat je op Sabbat moet werken.
Rather lose your job than working on Sabbath.
Verlies maar liever je baan dan dat je op Sabbat gaat werken.
Always be faithful to God. Be perfect in your heart that you will not break the commandments of God.
Neem dat voornemen in je hart. Wees ervan overtuigd dat je nooit de geboden van God zult breken.
If you're forced to lie, rather die than lie.
Als je gedwongen wordt om te liegen, ga liever dood dan dat je liegt.
And if you're tempted to be unfaithful or, yeah, like Joseph was, then he was rather leaving his coat behind him when this woman was dragging in his coat than giving up for sin, you know?
En als je in verleiding komt, net zoals Jozef, die was liever zijn jas kwijt dan dat hij zou toegeven aan de zonde.
And both these examples of Joseph and Daniel, they just encouraged me so much.
En die voorbeelden van Jozef en Daniel, die bemoedigen me eigenlijk heel sterk.
It's amazing because you can imagine Joseph, he was just a teenager.
En denk eens in, Jozef was nog een tiener.
And he had been taken away from his family, away from all his friends and all his church members.
En hij was weggehaald uit zijn familie, uit zijn vrienden en uit zijn kerk.
And he was just among unbelievers.
En er waren alleen maar ongelovige mensen om hem heen.
And anyway, who could say, why should I do this great sin to sin against my God?
toch zegt hij, hoe zou ik deze grote zonde tegen God kunnen begaan?
He was purposed that he would not defile himself.
Hij was vast besloten dat hij zich niet zou verontreinigen.
And these examples of young people standing amongst unbelievers and anyway keeping on to their faith, they are just like shining examples for us to follow.
En dat zijn eigenlijk lichtende voorbeelden voor ons, jonge mensen die ervoor kiezen om God in alle omstandigheden te volgen.
Do you remember the quote that Daniel was sharing yesterday?
Herinner je nog wat Daniel, mijn Daniel, dan gisteren gezegd heeft?
Yeah. It is a very beautiful quote, and if someone, if some of you know it by heart, you can quote it with me.
En het is een heel mooi citaat, en als jullie het kennen, mag je het dan samen met me zeggen.
The greatest want of the world is the want of man. The greatest want of the world is the want of man. Men who will not be bought or sold.
Die niet te koop zijn.
Men who in their inmost soul are true and honest.
En die van binnen trouw en oprecht zijn.
Men who do not fear to call sin by Christ's name.
Mensen die niet bang zijn om zonde bij de naam te noemen.
Men who will stand for the right though the heavens fall.
Mensen die een recht claimen om
That was maybe not right. Men who do not fear to call sin by Christ's name. Men with a true duty as a needle to the pole.
Mensen die zo'n plichtbesef hebben als een kompasnaald.
Men who will stand for the right though the heavens fall. Men who will stand for the right though the heavens fall.
Men. Oh ja. Mensen die gewoon pal staan voor het recht, al komen komt de hemel naar beneden.
So we need to be perfect, we need to be determined, and to never, never even nourish the idea that maybe in this situation it's okay for me to go against that.
We moeten doelgericht zijn en vastbesloten en nooit denken van, nou, dit voor dit ene keertje zal ik het maar laten.
And as you're tempted,
en als je in bezoeking komt,
run as fast as possible to Jesus.
Loop zo hard als je kunt naar Jezus toe.
He has always his arms open.
En zijn armen altijd wijd open.
And he will pray the same prayer for you as he was praying for Peter.
En hij zal voor jou hetzelfde bidden als hij voor Petrus heeft gedaan.
I prayed for you that your faith fail now.
En we hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.
It's so good that we know that we also have an advocate in heaven that can help us in this situation.
Het is ook goed dat we mogen weten dat er een advocaat voor ons in de hemel is.
I want to just shortly go to another story that we find in the Gospel of John.
Ik wil nog één verhaal met jullie opzoeken in het Evangelie van Johannes.
John chapter 19.
Johannes 19.
And this is also about quite well-known ruler of Jesus Christ.
Het gaat ook over een tamelijk bekende heerser in de tijd van Jezus.
That also was weak of purpose.
En ook eentje die zwak was.
I'm just amazed as I read about these leaders in the time of Jesus, because it seems like every one of them had a weak character.
Ja, het is eigenlijk heel opvallend dat de meeste heersers waarover je leest in de tijd van Jezus, dat die allemaal heel zwak karakter hadden.
And I well understand this quote so well, why that we really are in need of men also today that have this strong determination.
En des te beter kun je dat die uitspraak van Ellen White begrijpen, dat er een behoefte is aan mensen met een sterk karakter.
We see this conversation going on in chapter 19 between Pilate and Jesus.
In hoofdstuk 19, dan Johannes 19, dan zie je dat het gesprek plaatsvindt tussen Pilatus en Jezus.
And you know Jesus, just his person, his way of being, probably could be so calm and peaceful, even though people were treating him so bad.
En Pilatus was heel verbaasd dat Jezus zo kalm en rustig kon blijven, ondanks dat de mensen hem zo slecht behandelden.
Yes, all these things, it's Pilate, he couldn't understand it, but you understood it was something special with this man.
En hij kon hem niet begrijpen, maar hij wist wel dat er iets bijzonders met deze man aan de hand was.
And like Herod was in a way influenced or I don't get the English word. Or John, in the same way Pilate, he was also very much touched by the message of Jesus.
En net zo goed als Herodes diep onder de indruk was van Johannes de Doper, was Pilatus onder de indruk van de persoon van Jezus.
And he could say the same, I don't find anything wrong in him.
En hij kon niets anders zeggen dan, ik kan geen schuld in deze man vinden.
For me, he seems to be totally clean and pure.
Voor mij is deze man totaal zuiver op de graaf.
And you want to kill him?
En jullie willen hem vermoorden?
And as they go on with the conversation, the impression that Pilate has got gets even more strengthened as he hears the people crying that he has said that he is the Son of God.
En als het gesprek doorgaat, dan wordt die indruk bij Pilate steeds sterker. En de mensen die roepen, hij moet sterven omdat hij gezegd heeft dat hij de Zoon van God is.
And it's just like an arrow that is piercing his heart and thinks, is it really true? Can it be the Son of God?
En die woorden komen als een pijl in zijn hart van, zou dat waar wezen? Zou dit echt de Zoon van God zijn?
And I think that the Lord is working on his heart and he starts to question Jesus. No longer so much about the trial, but are you really the Son of God?
En hij gaat niet meer door met het proces, maar hij begint echt de vragen van zijn hart te stellen van, ben je werkelijk de Zoon van God?
And again, he just says to the people, I can't find anything wrong with this man.
En opnieuw moet hij zeggen, ik kan geen kwaad in deze mens vinden.
But now it comes a sore point, or a sensitive point.
Maar dan wordt er een gevoelig plekje bij hem geraakt.
Because the people say that, if you don't crucify him, you're not a friend of the Caesar.
Dan zeggen ze, als jij deze man niet laat kruisigen, dan ben jij geen vriendje van de keizer.
And that means that he can lose his job.
En dan kan hij zijn baan kwijtraken.
And that was maybe one of the turning points that made him give Jesus up to crucify.
En misschien is dat wel het keerpunt geweest dat hij toen besloten heeft, dan offer ik Jezus maar op.
It's just amazing how weak he is. He says, I don't find anything wrong in him, but take you him and crucify him.
En wat hij zegt van, ik vind geen schuld in hem, maar neem jullie hem maar en kruisigen jullie hem maar.
I mean, from one of the highest judges, that's just, you can't understand it. I don't find anything wrong in him. And anyway, he gives him the worst death sentence.
Het is toch eigenlijk krankzinnig dat een van de hoogste rechters van het land zegt van die man is onschuldig en hem dan het meest schandelijke vonnis laat ondergaan.
But he feared for the people and he feared for his position and his job.
Maar hij was bang voor het volk en hij was bang voor zijn positie en voor zijn baantje.
And this led him to kill the Son of God.
En dat bracht hem ertoe om de Zoon van God te vermoorden.
Imagine if we have the same weaknesses as Pilate had.
En denk eens in als wij net zo zwak als Pilatus zijn.
We think that, oh no, I would never do that.
Dan denken we misschien, dat zou ik toch nooit doen.
Did you remember the words that Cindy was sharing?
My
sister was sharing. She was sharing the words.
Denk maar eens aan het vers dat mijn zus meegaat.
The one that is faithful in the little thing will be faithful in the big thing.
Degene die kleine getrouw is, die zal ook in het grote getrouw
zijn. And as it turns around, the one that is unfaithful in small thing.
Degene die ontrouw is in kleine dingen.
Will be unfaithful in the big thing.
Die zal ook in de grote dingen ontrouw zijn.
And actually, we also can crucify the Son of God.
En wij kunnen ook zo ver komen dat we de Zoon van God krijgen.
Because it was our sin that led him to be crucified.
Het waren tenslotte onze zonden waardoor hij naar het kruis moest gaan.
And you know, even though Pilate killed Jesus, even though Herod killed John the Baptist.
En hoewel Pilatus Jezus heeft vermoord en Herodes Johannes de Doper heeft vermoord.
And they maybe thought that this word, the warning, would be silenced. They maybe thought that a word of warning would be silenced.
Oh ja, en misschien dachten ze wel op die manier dat waarschuwende stemmetje tot zwijgen te brengen.
But it became even stronger. Just that this time it was inside in their conscience.
Maar die stem die werd alleen maar sterker, want die ging naar binnen en die knaagde hun geweten.
It drove them crazy.
Ze werden er krankzinnig van.
Day and night, this terrible conscience was plaguing them.
Ze werden constant dag en nacht door hun geweten geplaagd.
And in the end, Pilate took his own life. He committed suicide.
Het draaide erop uit dat Pilatus zelfmoord pleegde.
He couldn't bear the thought anymore.
Kon de gedachten niet meer verdragen.
And Herod also, he just died a terrible death.
En ook Herodes is een vreselijke dood gestorven.
I just want to show you that this way of thinking that you maybe shall have an easy time or to please people.
Het idee dat je denkt van neem ik maar de weg van de minste weerstand of dat ik maar eens doe waar de mensen blij mee zijn.
Instead of pleasing God, it's just leading to destruction, both in this life and in the life to come.
In plaats van dat je de weg kiest om God te behagen, dat betekent dat je van de ene ramp in de andere terechtkomt, niet alleen in dit leven, maar ook voor het toekomstig leven.
And so I want to bring you to one more story that we also find in Acts.
En er is nog één gedeelte in Handelingen wat ik met jullie wil lezen.
In Acts chapter 24 and verse 25.
In Handelingen 24 vers 25.
And here we can find another ruler.
Nog weer een heerser.
That also was touched by the message.
En ook hij werd door de boodschap echt geraakt.
But the dangerous thing that he did.
Maar het gevaarlijke wat hij deed.
Was that he was putting off. He was what you call it to delaying. To take a stand.
Ja, dus die stelde zijn keuze uit.
So there is many dangers. I mean, you can deny something, you can delay something, you can be too weak to take a stand, but it all leads in the same direction.
Ja, en wat je dan ook doet, je kunt te zwak zijn om te kiezen, je kunt je keuze uitstellen of je kunt de verkeerde keuze maken, maar het leidt allemaal tot één en hetzelfde einddoel.
And as we read this chapter.
Als we in dit hoofdstuk lezen,
we see how Paul is put forward to the court.
Dan zien we hoe Paulus voor het gerecht gebracht wordt.
Together with another man that is going to accuse him.
Samen met een aanklager.
And this other man that has a very strange name, Tertullus.
Een andere die aanklager die heeft een hele vreemde naam, Tertullus.
And as you see, when he starts to talk, he starts to really try to bribe this ruler and use unjust methods to kind of get him on his side.
Ja, die Tertullus, die praat heel vleiend en die probeert die rechter op om te kopen.
But as Paul is starting to preach, he doesn't sense that he has to save his own life on this earth or something. His only thought is that how can I save this ruler?
En als Paulus dan begint te spreken, dan praat hij niet voor zijn eigen parochie. Is hij niet bezig om zijn eigen leven te redden. Maar hij is bezig van, hoe kan ik deze heerser bekeren?
It's like the court case, it's just lost from his mind. And he just wants to press on this ruler, his eternal destiny.
Hij denkt helemaal niet meer aan de rechtszaak, maar alleen aan het eeuwig heil van deze vorst.
And it says in verse 25 that, as he reasoned of righteousness, temperance and judgment to come, Felix trembled and answered, go thy way for this time. When I have a convenient season, I will call for thee.
En dan zegt Felix, toen Paulus sprak over de rechtvaardigheid en ingetogenheid en het toekomstig oordeel, werd Felix bevreesd en antwoordde, ga voor heden heen. Wanneer ik nog eens gelegenheid heb, zal ik u weer ontbieden.
Do you think that convenient time ever came?
Denk je dat die gelegenheid ooit gekomen is?
It never came.
Dat is nooit meer gekomen.
We don't know so much more about this ruler, but at least we know that short time after it was another ruler that came into rulership.
We weten van deze vorst niet veel meer dan dat hij kort hierna wegging en dat er een opvolger kwam.
And as far as I know, this putting off, this delaying resulted in his eternal destiny.
Maar zoals wij weten is het uitstel wat hij gekozen heeft, dat betekende zijn eeuwige dood.
In Luke we find another story about one that was not willing to do the sacrifice to follow Christ.
En in Lucas lezen we nog een verhaal van iemand die het offer wat het kost om Jezus te volgen niet wilde brengen.
We can turn to Luke chapter 18.
Staat in Lucas 18.
En verse 18 to 23. And we know that this story is about a man that seemingly was he was a very good man. It seems like he was keeping all the commandments.
Het was een hele goede man waar dit verhaal over gaat. Die hield overschijnlijk alle geboden.
But anyway, he himself, even though everyone else thought he was a very good man.
En hoewel alle andere mensen van hem dachten dat hij een heel goed mens was.
He knew it was something himself there inside that was not right.
Wist hij van zichzelf dat er in hem nog iets was wat niet goed was?
He didn't have peace.
Hij had geen vrede in zijn hart.
And he felt it was something that was lacking.
Wist dat er iets ontbrak aan hem.
And so he went to Christ and he asked him this question that is very important.
En hij ging naar Jezus toe en stelde hem die heel belangrijke vraag.
What shall I do to inherit eternal life?
Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
Can I do something more?
Kan ik nog meer doen?
And Jesus, he tries to test him first a little bit.
En Jezus probeert hem eerst een beetje uit.
But he can just see straight in his heart that there is one thing that is lacking, and that is that he is not willing to make the sacrifice to follow Christ.
En hij zag in zijn hart en ontdekte daar dat de bereidheid om alles op te offeren en Jezus te volgen er niet was.
Even though he thinks he keeps all the commandments, he actually has an idol, and that means that he is transgressing the first commandment.
En hoewel het leek alsof hij alle geboden hield, was het toch één waar hij het gebod over had, want hij had een afgod.
Yeah.
En dat waren zijn bezittingen.
Do you think that this man would have actually lost something by following Christ?
Zou die man iets kwijtgeraakt zijn als hij Jezus ging volgen?
Or earthly goods, he would, yes.
Ja, een aardse goederen zeker.
But Jesus says that we should rather heap up treasures in heaven than on earth.
Jezus zei dat we ons beter schatten in de hemel kunnen verzamelen dan op aarde.
The treasures that we heap up on this earth, they are just going to burn anyway.
Ja, want alle schatten hier op aarde, die zullen vergaan.
But he counted the cost and he was not willing to pay.
Maar hij maakte een kladje van de kosten en hij was niet bereid om te betalen.
And in verse 23 it says that he didn't get very happy. He says that he went away very sorrowful.
Ja, in vers 23 staat dat hij diep bedroefd werd.
So, you know, when Christ is asking something of us,
wanneer Jezus iets van ons vraagt,
it is like it says in Psalms 40 verse 6 that in your hands that is always to our best.
Er staat in Psalm 40 vers 6 dat alles ons ten goede zal zijn.
Always when Christ is asking something of us, he just does it for our own best.
En alles wat Jezus van ons vraagt is ons ten goede.
And this story just stands so much in contrast to the next chapter.
En dit verhaal staat zo in contrast met een verhaal in het volgende hoofdstuk.
There we meet another rich man.
Dan zien we nog een rijke man.
And he was neither satisfied.
En die was ook niet tevreden.
But when Christ was pointing to things in his life that he had to make in order.
Maar toen Jezus prikte op zijn gevoelige plek waar hij dingen in orde moest maken.
He happily just gave it up.
Gaf hij vol vreugde alles weg.
And do you know what it says? It says that he received him joyfully.
En die ontving hem met vreugde, staat er in de Bijbel.
It gave him real joy, because all these other things, it had not given him any joy in fact.
En hij was zo blij, want die andere dingen die hij had, dus de bezittingen, die maakten hem helemaal niet blij.
So you will never, never lose something by listening to Jesus.
Dus je zult nooit iets kwijtraken door naar Jezus te luisteren.
And don't put it up.
En wijs de stem niet af.
We don't know how long the time of probation is.
We weten niet hoe lang de genadetijd nog zal duren.
We know that today is the time of probation.
Ja, vandaag is het de tijd waar we ons heil kunnen ontvangen.
And we know that today we can determine in our hearts that we will not defile ourselves.
Ja, vandaag kunnen we ons voornemen dat we ons niet zullen verontreinigen.
And if we do that today,
en als we dat vandaag zullen doen,
Christ will give us the strength.
Dan zal Christus ons de kracht.
If we are faithful in the small things,
als we in de kleine dingen getrouwd zullen zijn,
we will be faithful in the big things.
We zullen ook in de grote dingen getrouwd zijn.
Amen.
Amen.
Shall we close with a prayer?
Zullen we samen bidden?
Dear Heavenly Father, I thank you so much for the rich promises you have given to us.
Hemelse Vader, we danken u voor die rijke belofte die u ons gegeven heeft.
I thank you that you said that we can do all things through Christ that strengthens us.
Dank u wel dat u ons gezegd heeft dat we alles kunnen doen door Jezus die ons kracht heeft.
Sometimes we may feel weak ourselves.
Ja, we voelen ons soms zwak.
And sometimes we may come into situations where we feel that, oh, I really can't do this. I really can't follow the word of God because then people will think I'm so strange.
We zullen heel vaak in situaties terechtkomen waarbij we zullen denken van, ja, als ik nu Jezus volg, dan zullen de mensen me wel raar vinden.
But Lord, help us to put higher the esteem that you are putting on us than what the world is putting on us.
Heer, maar geef ons dan in het hart dat we er meer op zullen letten hoe u over ons denkt dan hoe de wereld over ons denkt.
And help us to behold you so much that we become changed.
Geef dat we zo op u letten dat we erdoor zullen veranderen.
Help us to run the race together with you.
Help ons om samen met u de wedstrijd te lopen.
And we know that then it's a blessed home that is waiting for us.
Heer, en we mogen weten dat er een gezegende woning op ons wacht.
A blessed home where we can have peace within and peace without.
Een woning waar we zowel buiten onszelf als in onszelf vrede zullen vinden.
Help us to be purpose and determined as Daniel and Joseph were.
Help ons net zo doelgericht en vast besloten te zijn als Jozef en Daniel.
And help us to study your word that we may understand what we are standing for, that we can more easily take a stand when we come into situations in life.
En help ons bij de bestudering van uw woord, zodat we weten welke keuze we moeten maken in ons leven.
And we pray in the precious name of Jesus.
We bidden dat in de kostbare naam van Jezus.
Amen.